Als ik eerlijk ben, is het de stank die me nog het meeste bijstaat. Een mengeling van rottend vuil en kattenbak. En dan die rijen haveloze caravans. Vaak zat er geen ruit meer in. Dichtgeplakt met plastic om de ergste kou buiten te houden. Tegelijkertijd zie ik ook de zomer voor me. Samen op een klapstoel een biertje drinken op een zwoele avond. Bij elkaar op de koffie. Ouwe hoeren in het campingcafé. Ja, soms zag ik mezelf daar wel tussen zitten. Op camping Vocht Oranje, tussen Rijsbergen en Breda, kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. De camping was omringd met bosjes waar je grote delen van het jaar niet doorheen kon kijken. En bij de ingang stond een slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten. Het terrein was 25 hectare, zeg 50 voetbalvelden. En op elke 10 vierkante meter ontmoet ik wel iemand met een heftig verhaal. Van mensen die juist wel of juist niet wilden wonen op Vocht Oranje. De een zat tot zijn nek toe in de schulden, in een aftandse caravan, dromend van een rijtjeshuis. Maar het kon ook zomaar zijn dat de ander juist bewust koos voor een leven op de camping, om ongestoord bezig te kunnen zijn met duistere zaakjes. Als ik mijn ogen dicht doe, loop ik er weer. Zie ik de paden, geasfalteerd, met olievaten aan beide kanten, zodat niemand er te hard kon rijden. En dat zwembad, volgens mij heb ik er maar zelden water in zien staan. En in de receptie, achter stapels papier, die merkwaardige eigenaar, Kees Engel. Een wereldvreemde vogel, die me van achter zijn brilletje onderzoekend aankeek toen ik er voor het eerst kwam. Jarenlang liep ik rond op die camping. In het begin om verslag te doen van de zoveelste caravan die in de fik vloog. Er was sowieso veel criminaliteit. Wietkwekerijen, prostitutie, dievenbendes die er neerstreken. Er ging bijna geen dag voorbij of de politie meldde zich wel aan de poort. Het was geen doorsnee camping, geen knisperende kampvuren en tenten met schattige lichtjes. Maar een laatste toevluchtsoord voor mensen die nergens anders een dak boven hun hoofd konden vinden. Door pech of eigen schuld aan lage wal waren geraakt. Hun huis uit waren gezet. Ja, Vocht Oranje was een poel van ellende. En ik kan vast verklappen, die camping bestaat niet meer. Al sinds 1987 ben ik journalist. Ik sprak sekswerkers in een bordeel, liep rond in asielzoekerscentra en werd belaagd door vuurwerkruilschoppers. Maar nog nooit was ik zo verwonderd als op Vocht Oranje. Dat dit bestond in Nederland. Zoveel ellende en armoede, samengebald op zo'n klein stukje grond. Misschien heb je al eens van Vocht Oranje gehoord. Inmiddels zijn er veel verhalen over geschreven en zelfs series gemaakt over de misstanden op de camping. Maar voor mij ontbreekt er nog één vraag. Hoe heeft het in hemelsnaam zo ver kunnen komen? En dit verhaal gaat over meer dan alleen Vocht Oranje. Het gaat over hoe we in Nederland omgaan met mensen die het zelf even niet meer redden. En wat er gebeurt als je zelf in zo'n situatie belandt. Mijn naam is Peter Ullebroek. En samen met Pieter van der Akker en Fieke Nobel maak ik De Erfenis van Engel. Podcast van BN De Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 1. Groeten van Vocht Oranje.
Hallo?
Ineke!
Hey!
Hey, met Peter. Jij zat al klaar bij de telefoon, begrijp ik.
Ja.
Ja, nou hartstikke goed, man. Ik leerde Ineke op de camping kennen. Ze is een van de velen die daar niet uit luxe zat. Toch kreeg je bij haar altijd koffie met een koekje. In deze podcast zullen we vaker praten over de Vocht Oranje bewoner. Een groep met vele gezichten. Weet dan dat we het hebben over mensen zoals Ineke. Hey Ineke, vertel eens. Hoe kwam jij zo op camping Vocht Oranje terecht?
Ik ben op Vocht Oranje terechtgekomen omdat mijn ex en ik een huurschuld hadden. Wij moesten voor de rechtbank verschijnen. Toen bleek dus, ik had 2 maanden huurschuld. Toen bleek ik opeens 4 maanden huurschuld te hebben. En dan zegt de rechter, dan ga je de woning uit.
En waar woon je op dat moment?
Ik woonde op dat moment in Raamsdonk. Ja, toen hebben we een tourcaravan gekocht. En ons in verbinding gesteld met maatschappelijk werk in Geertruidenberg. En toen zegt die van, nou, ze zegt, ik kan niks voor jullie doen. Ik zei, ja, en nu? Toen zegt zij van, nou, weet je wat? Ga naar Camping voor de Oranje in Rijnsbergen. Daar kun je zomers en zwinters staan. Toen hebben wij ons in verbinding gesteld met Kees Engel. En toen konden wij komen kijken. En toen hebben we daar ons plekje gekregen.
Je had op dat moment ook geen enkel ander alternatief meer. Het was dat of eigenlijk helemaal niks, waarschijnlijk.
Ja. Ja, dat klopt. Het was dat of onder een brug.
Maar vandaag de dag woont Ineke daar niet meer. Camping Vocht Oranje is nu leeg. Maar de paden, het gebouw, de receptie, het is er allemaal nog. Vanaf de weg zien mijn collega's, Fieke en Pieter, het speeltuintje naast de ingang nog.
Is het nou een werkje?
Ja, gewoon zo'n pad.
Pieter groeide op in Breda. Het verhaal van Vocht Oranje is hem dus ook bekend. Het trekt hem zo dat hij nachtenlang wakker blijft om erover te lezen. En Fieke is verslaggever en onder andere Rijsbergen. En iedere keer als ze langs die camping rijdt, kijkt ze opzij naar dat dichte hek. Wat heeft zich daar in godsnaam afgespeeld?
Van die herenshekken en zo.
Bij de ingang staat een groot bord.
Misschien is het ook auto.
Verboden toegang. En helaas geldt dat ook voor ons.
Oh, ik wil daar zo graag zijn.
We kunnen er niet in. Dus bellen we eens aan bij de buren. Ook die hebben een heftige tijd achter de rug. Meteen bij het eerste huis waar we aankloppen, mogen we naar binnen. Niet vermoedend, zou ik achteraf willen zeggen.
Ze zijn bij ons 4 keer geweest op 2 maanden tijd.
In 2 maanden tijd?
Ja.
Deze vrouw heeft heftige jaren achter de rug.
En de eerste keer hebben ze niks meegenomen. De tweede keer, toen hebben ze alles meegenomen.
Door een hele reeks inbraken heeft haar gezin jarenlang slaaploze nachten gehad.
De derde keer hebben ze ook aan de vrachtwagen gezeten om benzine of diesel mee te nemen. En de 4e keer hebben we ze betrapt.
Betrapt?
Ja, je betrapt ze, maar je schrikt zelf veel harder als hun. Ja, je durft dat zelf, of je zegt dat zelf niet, van ze zitten op de camping. Maar ja, dat gevoel, dat had je wel.
Zo voelt ze zich nog steeds. Daarom mogen we haar naam ook niet noemen.
Ze kwamen altijd om 3 uur. Dus je doet niks meer. Je gaat niet meer slapen, want je bent zo vol van...
En vervolgens, wanneer komt de tijd dat je weer kan slapen?
Daar gaat even overheen. Dat heeft best wel een periode geduurd. Voordat we weer de rust hebben gevonden.
Het is best wel slopend, lijkt me.
Ja, dat klopt.
Word je moe van? En...
Ja. Ja. Werkt op je gestel.
En hoe is het nu met uw veiligheidsgevoel? Want wij kwamen zojuist ook hier met onze auto's aangereden. Ook bij u voor de deur geparkeerd.
Ja. Ik heb de deur op slot. Ik zag jullie aankomen, want ik hoorde... rumoer, dus dan kijk je buiten. Daar hou je wel in de gaten.
En dan komen wij op een huis af. Ook nog eens onaangekondigd.
Er komt hier 3 man sterk op mijn deur af. En die zeggen van, we willen een interview. En ik heb nog nooit een interview gegeven. Dus ik denk bij mezelf, jezus, wat overkomt me?
Zal ik u eens wat vertellen? U bent een natuurtalent.
Oh, dank je.
Vocht Oranje was dus een echte probleemcamping. Maar het was ooit wel anders. Vocht Oranje was tot begin deze eeuw een populaire 5-sterrencamping met meerdere luxe zwembaden, waar ze idyllische ansichtkaarten met groeten van Vocht Oranje erop verkochten. Een groot contrast met hoe we de camping nu kennen.
Ik wil wel praten, maar zonder naam, want het is veel te gevaarlijk.
Dus spreken we af de stem van deze omwonenden te vervormen.
Toen wij hier kwamen wonen, dat is van 25 jaar geleden, toen was het hartstikke leuk. Het was echt heel leuk. En toen begon eigenlijk een paar jaar later dat het overgenomen werd. Nou, en toen zag je echt ieder jaar die camping steeds naar beneden gaan. Mensen werden eigenlijk gewoon een beetje van weggepest. Dat kon je gewoon heel goed merken. Het was geen familiecamping meer. Maar er kwamen toch wel wat mensen op de camping die eigenlijk niet een campingplaats zochten, maar die zochten gewoon een onderdak. En er waren toch wel heel veel mensen vanuit het criminele circuit. Dus die mensen die voelden zich eigenlijk ook niet meer veilig op de camping.
En zo spraken we nog een omwonende. Zij merkte ook gelijk dat niet alles in de haak was.
Kreeg u iets mee over dat die camping er was en die hele situatie?
Nou, dat wisten we wel, dat er een camping was. En we wisten ook wel dat het allemaal niet zo best was wat er, zeg maar, hoe dat hij ervoor stond. Maar dat er zoveel, zeg maar, gebeurde, Wat niet door de beugel kon, dat wisten wij niet. Dat kregen we later pas door. Dat die keer die lantaarnpaal die dan aan zeg maar, dit weggetje zit en dan bij het hek daar.
Ja.
Staat er ook een lantaarnpaal en die, als die lamp gemaakt was, was hij dezelfde dag weer kapot. Die schoot ze gewoon kapot, want dan mocht natuurlijk niemand zien wat daar allemaal gebeurde. Ja, dan gingen gewoon elke dag gingen daar pakketjes door het hek.
De omwonenden en de bewoners van Fort Oranje wonen in die tijd vlak bij elkaar. Ze worden alleen gescheiden door een berm en een hek. Het hek was vaak kapot, dus ze waren praktisch overburen. Toch verschilden hun werelden totaal.
Als ik er gewoon over nadenk, moet ik al lachen. Want het is gewoon, je had daar echt eigenlijk alles qua voorzieningen voor kinderen. Ja, en veel ruimte om gewoon te spelen. Want ja, bij ons in Polen was het ook van, we komen een soort van het bosgebied. Ja. Dus we hadden heel veel ruimte om dingen te doen. En dat was daar ook.
De Poolse Victoria belandt als kind op de camping. Ze is samen met Pieter en Fieke bij haar zus Patricia op bezoek. Die nu op een bovenwoning in Rijsbergen woont.
Onze vader was eigenlijk werkmigrant. Hij was en in Frankrijk en in Duitsland. En op een gegeven moment was hij dus in Nederland terechtgekomen. Via zijn goede vriend. Ja, we kwamen hier voor zomervakantie. En op het einde van zomervakantie vroeg ik aan mijn ouders van, gaan we nog naar Polen? Want de schooljaar begint binnenkort. En mijn moeder zei, ja, we blijven hier eigenlijk. School is geregeld. Binnenkort gaan jullie starten. Dus zo ging dat. Ik was toen 13. Ik had net basisschool afgerond in Polen.
Ik was 8.
Ja. En onze broertje was 5.
Ja.
De zussen buitelen over elkaar heen wanneer Pieter vraagt wat ze zo leuk vonden op de camping.
Een tennisbaan, een zwembad, voetbalveld, winkeltje.
Speeltuin.
Speeltuin.
Ja. Voor ons was het ook een soort van, ja, dat klinkt misschien raar, maar level up. Want we hadden toch wel speeltuin, zwembad, gewoon bij je huis. Weet je, je had alle vrijheid. Je hoefde gewoon niks voor te geven om gewoon iets te krijgen. Zo voelde dat een beetje ook. Want ja, we konden gewoon alles doen. En ja, dat was geweldig. Dus, en als je bij ons kwam, je kwam gewoon binnen in huis. Zo'n gevoel had je gewoon. Je kwam gewoon binnen in huisje. Zeg maar, je had een hele grote keuken aangebouwd. En dan dus die woonkamer. En veel groen in de omgeving. Er was echt rustig. Dus dat gaf wel een ander gevoel. Ja,
ja. Zeker. Ik kan me ook voorstellen dat je dan best wel trots op je vader bent. Dat hij er zoiets moois van maakt, of
altijd,
niet?
Ja. Altijd. We zijn erg trots op onze
en
vader.
En mama ook natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Dat ook even bij benoemen.
Ook zij merkte wel dat er verschil was tussen bewoners op en de bewoners om de camping.
Het was wel dat we, want ik moest weten nog, voor groep 8 moesten we postzegels verkopen. En toen, toen ging ik er omheen. Want ik denk, ik ben wel benieuwd wat er omheen zit. Dus daar ben ik gaan verkopen en zo. En toen vroeg ze van, oh ja, waar kom je daar vandaan en dat soort dingen. Dus toen waren ze wel heel vriendelijk en lief. Maar je weet gewoon dat mensen wel een aanname of een mening hadden. Dus ze waren er ook wel een beetje van afstandelijk. Van nee, dat is prima zo. Dus wij voelden dat wel, zeg maar.
Door de kinderogen van Victoria en Patricia was Fort Oranje een heerlijke plek. Maar voor de meeste volwassenen was het juist een laatste toevluchtsoord. De bewoners zijn een mix van arbeidsmigranten, mensen die na een celstraf hun huis kwijt zijn en gescheiden ouders. Oftewel mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Zelf heb ik vaak op die camping rondgelopen en gedacht, dit had mij ook kunnen overkomen. Je baas ontslaat je, je vrouw gaat bij je weg, je wordt ziek. En voordat je het weet, sta je op straat. En kan je nergens meer naartoe. Zoals bij Ineke gebeurde.
Hé, hey Ineke, en vertel eens, hoe is dat om op een gegeven moment schulden te hebben en geen kant meer op te kunnen? Ik bedoel, ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt, maar hoe voelt dat?
Dat voelt heel rot, want je wil wel, maar je kan niks. Mijn ex-man die was drankverslaafd. Die moest altijd een hele hoop bier hebben 's avonds. En ja, dan kom je op een gegeven moment, heb je een uitkering en dan kom je in de problemen.
Ineke wordt doorverwezen door maatschappelijk werk. Maar ook woningcorporaties, gemeenten en de reclassering weten van het bestaan en de slechte situatie op de camping. En toch sturen ze stuk voor stuk kwetsbare mensen naar Fort Oranje. De eigenaar van Fort Oranje is Kees Engel. Hij overleed 1,5 jaar geleden. Hij staat nog steeds bekend als een man met veel eigenaardigheden.
Dat huis die bij toerde gewoon, want mijn ex die werkte er ook op een gegeven moment.
Ja.
Die had geen werk meer en toen kon hij daar aan het werk.
Ja, wat deed hij daar?
die moest daar caravans opknappen.
Oké. Okay.
En dan moest die spijkers hem. En dan zei hij, nou, de caravan daarnaast, die is toch leeg. Trek daar de spijkers maar uit de muur en slaag ze maar recht en gebruik die maar.
Dat zei Kees Engel tegen jouw ex?
Ja.
Hey, neem eens even mee naar die eerste ontmoeting met Kees Engel. Wat zag je toen? Wat voor man was het?
Ja, ik vond een zielige man op dat moment, de eerste keer.
Waarom zielig?
Nou, hij liep op sandalen. Hij liep met geitenwol sokken aan. En een t-shirt aan wat niet echt juf van hut meer was. En zijn jas aan, op kantoor.
Ja, wat dacht je toen?
En ik denk, nou, die is arm. Dat je zo loopt moet met... Want het was in maart.
Ja.
Februari, maart. En ik denk, als je zo loopt moet in deze tijd van het jaar... Dan is het wel heel raar dat je veel geld hebt. Want anders koop je dichte schoenen. Loop je niet op sandaal. Nou.
Kees, een lange, magere man... kwam altijd een beetje gehaast op me over. Gestrest, met een hoge piepstem. En waarom hij zo zenuwachtig was, ik weet het nog steeds niet. Ik dacht alleen maar, man, hoe kan jij zo'n enorme camping runnen?
Het mooiste dat hij mij heeft geleerd is dat je scheid mag hebben aan wat anderen van je vinden. Dus dat totaal niet belangrijk is in het leven, dat je gewoon je eigen ding moet doen.
Deze zoon van Kees heeft een naam die bij de meeste mensen wel een belletje doet rinkelen. Willem Engel, bekend van de coronaprotesten. Deze Rotterdamse dansleraar met dreadlocks bracht veel teweeg als voorman van Viruswaarheid.
Maar om nou te zeggen dat het een liefdevolle aanwezige vader was, dan zou ik liegen. Dat is absoluut niet zo. Ik heb eigenlijk pas, denk ik, 4, 5 jaar geleden echt vrede gesloten met wat ik van hem heb gemist tijdens mijn jeugd.
Je zegt net van mijn vader had scheid aan de overheid. In die zin heeft...
Nee, niet scheid aan de overheid, scheid aan alles.
Scheid aan alles, ja.
Dus ook decorum had hij niks mee. Wat af en toe heel gênant was, vond ik. Want hij had dus echt... Dan kon hij geen wc vinden op straat plassen. En dat ik daar als klein kind bijliep met grote ogen van wat gebeurt hier. Maar het maakte me gewoon niet uit.
Zo weet ik, volgens mij was het mijn 21ste verjaardag. Ja, je moet even daar en daar naartoe, want het riool is verstopt.
En dit is Jan Engel, de oudste zoon van Kees. Hij is er ook bij, in het appartement bij zijn broer Willem.
Dus ik met kaplaarzen en een rioolveer er naartoe. Nou, aanbellen. 'S morgens vroeg sta ik daar in een kelder. En een paar centimeter onder de bovenkant van mijn laars in de uitwerpselen. En dan gaat mijn telefoon. Oh ja! Gefeliciteerd, hè? Was hij even vergeten dat het mijn verjaardag was. Op dat moment misschien wel niet zo leuk, maar het blijft in ieder geval weer een mooie herinnering.
Hij heeft me zeker gevormd in de dingen waarvan ik dacht, nou, zo wil ik nooit worden. En dat zal mij niet overkomen.
Dit is Willem weer.
De eeuwige strijd in zijn leven en het altijd werken. En het grappige is, dat als ik nou kijk naar mezelf... die strijd die voer ik de laatste paar jaren zeer intensief.
De strijd met de overheid, doet Willem hier. Ja, de appel valt niet ver van de boom.
Maar ook dat werk, want zijn motto... en dat was ook wat ik op de begrafenis naar voren heb gebracht... door werken ervaar je de zin van het leven. Ja, en als puber was ik wel bezig met te proberen achter te komen... of eigenlijk nog later, studententijd, van wat drijft je nou? Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Van waarom doe je dit? Waarom pak je niet je geld op en ga je in Spanje zitten en van het leven genieten?
Maar dat doet Kees niet. Hij is niet iemand die achterover leunt. Hij werkt liever. Maar door zijn eigen werkwijze krijgt hij de ene naar de andere rechtszaak aan zijn broek. Of hij begint ze zelf. De gemeente eist bijvoorbeeld dat hij iets aan de brandveiligheid gaat doen op Fort Oranje. Volgens Kees is dat onzin, dus doet hij niks. Vervolgens komt daar een rechtszaak uit, waarop Kees weer een hoger beroep gaat. Enzovoort, enzovoort. En zo lopen er veel meer zaken, soms ook tegelijkertijd. Ik durf het precieze aantal niet te zeggen, maar het zullen er zeker meer dan 100 zijn. Zelfs na zijn dood ligt er nog altijd in de clinch met de gemeente en andere instanties. Het is nu zijn zoon Jan die de rechtszaken voert. En ook hier valt de appel niet ver van de boom. De belangrijkste zaak, de ontruiming van Vocht Oranje. Jan is ervan overtuigd dat dat onterecht is.
Nou ja, kijk, hun strategie is volgens mij gewoon om gewoon die grond gratis naar zich toe te trekken. Want je moet je voorstellen, agrarische grond of recreatiegrond, dat kost niet zoveel. 3 of 5 of 15 euro de vierkante meter. Maar vervolgens maak je er bouwgrond van, want het ligt heel dicht tegen de gemeentegrens Breda aan. En in Breda is een bouwgrond vierkante meter 200 euro. En dan hebben we het over 24 hectare.
En toch bekam mij een beetje het gevoel, als ik dit zo allemaal hoor, dan denk ik, daar zijn diverse rechtszaken over gevoerd. Die heb je, het merendeel heb je die verloren. En tot
nee,
de brede.
Dat is niet waar. Tot 2012 hebben we eigenlijk alle zaken...
Ik heb het even naar de periode na de ontruiming.
Oké.
Daar heb je het merendeel van verloren.
Ja, maar precies.
Ik krijg toch een beetje het idee van dat
nee,
het vertrouwen...
Nee, je bewijst precies het punt. Vlak voor de ontruiming hebben ze die rechtspraak even overtuigd. En het feit dat ze die... En inderdaad, vervolgens hebben we alle zaken verloren. Terwijl we tot die tijd eigenlijk alle zaken uiteindelijk wonnen.
Maar mag ik dan de conclusie trekken dat je een beetje het geloof in dat het uiteindelijk... vanuit jullie standpunt uitbekeken goed gaat komen, dat je een beetje kwijt bent?
Ik denk dat dit nog heel lang gaat duren.
We willen ook die instanties graag vragen hoe zij er tegenaan kijken. Tegen Kees en tegen de camping. We hebben de gemeente Sundert gevraagd om een interview. Maar ze hebben nog geen antwoord gegeven. Maar we houden goede hoop. Ondanks dat weten we wel iets van hoe de instanties over de camping dachten. Want een agent schrijft op Facebook...
Als vader van 2 jonge kinderen heb ik situaties gezien waarvan mijn vader hard ging huilen. Kinderen slapend in een koude caravan met kapotte ruiten op een plankje onder 2 gordijnen. Kinderen die zichzelf een uur lang in een te kleine kast opfrommelden omdat wij voor de deur stonden, om te kijken hoe het met hen ging. Een 19-jarige zwangere dame uit Bulgarije, die mij na betrapt te zijn eerlijk vertelde dat ze voor 8 weken naar Nederland kwam om te prostitueren, zodat ze wat babyspullen kon kopen. Vieze matrassen in schuurtjes die als slaapplek gebruikt werden. Caravans, amper voor 4 personen, die werden bewoond door 12 mensen. Drugsdealers, afpersers, oplichters. Ze waren er allemaal op Fort Oranje. Bewoners met torenhoge schulden die op allerlei manieren misbruikt werden door criminelen. Niet wetende dat ze nog dieper in de ellende terecht zouden komen. Ja, dat was Fort Oranje.
Van de GGD weten we ook wat ze zoal op de camping aantreffen. Als ze in 2017 onderzoek doen. Ze schrijven er een boekje over. Kwetsbare mensen op vergeten plekken. Ik lees over een gezin met kleine kinderen dat door financiële problemen op de camping terecht is gekomen. Over hoe de vader in de woonkamer rokend naar zijn gaskachel zit, met 5 kratten bier en de jerrycan petroleum binnen handbereik. De open elektriciteitsdraden hangen boven hem aan het plafond. En over een ander gezin, waarvan het jongste dochtertje ziek is en geopereerd moet worden. Haar hand is provisorisch verbonden. Want het gezin heeft geen verzekering en geen geld om rond te komen. De moeder werkt als prostituee, de caravan lekt en de kinderen slapen in een schuurtje. Er brandt een gaspitje om het een beetje warm te krijgen. De conclusie van de GGD is duidelijk. Het is schokkend en onaanvaardbaar dat mensen in Nederland in zulke erbarmelijke omstandigheden leven. Zulke woorden lees je niet vaak in teksten van dit soort organisaties. Het rapport zou je kunnen zien als het begin van het einde van Vocht Oranje. Het werkt destijds als een soort katalysator. En als SBS dan ook nog eens de serie Camping of Krottenwijk uitzendt, kent opeens half Nederland Vocht Oranje. En dat voert de druk op, want er moet ingegrepen worden. De overheid moet iets doen. In de volgende aflevering van De Erfenis van Engel...
Zijn knie zat helemaal vol met vocht.
Jongens, we komen er niet meer uit met z'n allen. We moeten wat.
Vocht Oranje wordt stap voor stap en veld voor veld ontruimd.
Ik wil daar wel even heel duidelijk bij zeggen dat ik dat de familie Engel niet kwalijk neem.
Vind je dit ook zo'n boeiende podcast? Ondersteun dan onze journalistiek door een abonnement te nemen op BN De Stem, het AD of een van de andere aangesloten regionale kranten. Je luisterde naar De Erfenis van Engel, een podcast van BN De Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf, Peter Ullebroek. De podcast is gemaakt door Dietja Kabba, met eindredactie van Daan Hofstee. Het sounddesign deed Oliver Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen.